Gods woonplaats. Hebben we een idee waar zijn woonplaats is? Reageer eens. In ons, ja. In de hemel, overal, ja. Overal, ja. Soms een beetje lastig om te duiden, hè? Maar het is mooi om, om te kijken in de Bijbel, wat de Bijbel daarover over zegt. En als ik in de Bijbel lees, dan kom ik daar altijd tot ontdekking dat God altijd bezig is om te zoeken hoe hij bij de mens kan komen. Hij wil samen met de mens zijn. Hè? Het begon al in het paradijs, waar hij wandelde met Adam en Eva door het paradijs heen. Hè? God wilde heel dicht bij zijn. Nou, er is allerlei dingen zijn er gebeurd waardoor dat een beetje misgelopen is, waardoor er een kloof is ontstaan, zeg maar. Een verwijdering tussen God en de mensen. Maar toch is God altijd door de geschiedenis heen bezig geweest van hoe kan ik nou bij de mensen wonen? Want ik wil bij mijn schepping zijn. Nou, we gaan eens een paar dingetjes bekijken door de Bijbel heen. Ik maak hier en daar wat grote sprongen. Er is natuurlijk heel veel gebeurd in de Bijbel, maar ik heb er een paar dingen uitgehaald om eens even te kijken van hoe ziet dat er nu uit? Ik heb hem aanstaan, maar hij doet het niet. Ja, kijk. En dan het eerste wat ik wil noemen is de tabernakel. Op een gegeven moment, het Joodse volk is uit Egypte vertrokken. En God maakte duidelijk aan Mozes van, hey, ik wil bij jullie wonen, dus ga een tent maken voor mij. En ik weet niet of jullie dat wel eens gelezen hebben, maar als je dat hele verhaal eens doorleest, hè, dat is Exodus 25 tot en met 40 zo'n beetje, dan gebeurde dat allemaal al in het eerste en het tweede jaar dat ze in de woestijn waren. Het is al heel snel, toen ze uit Egypte weg waren, begonnen ze met de voorbereidingen om die tent te kunnen bouwen. Nou, als je dan in de Bijbel leest wat er allemaal voor nodig was aan hout, aan goud, aan zilver, aan koper, aan weet ik wat allemaal, aan klederen, aan tentdoeken, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Dat raakte mij weer eventjes. Dan denk ik van, wauw, ze zijn met een enorme rijkdom vertrokken uit Egypte. He, want ze moesten bij de Egyptenaren aan hun buren en weet ik wat allemaal, moesten ze van alles en nog wat vragen van, he, om als het ware mee te nemen. En dat was al de voorbereiding die God gaf, zeg maar, van zorg dat je genoeg spullen hebt om straks het een en ander te kunnen maken. Dat wisten ze toen nog niet. Maar als je dan zo leest hoe zo'n tabernakel eruit ziet en wat er allemaal voor nodig was, dan denk ik van, wauw, dat is met karrenvrachten spullen aan goud en weet ik wat allemaal wat ze meegenomen hebben uit Egypte. Want ja, in de woestijn vind je dat niet zomaar eventjes. Heel bijzonder. En dan is die tent, die is klaar. En dan gebeurt het. Een hele bijzondere gebeurtenis. Exodus 40, vanaf vers 33. Zo voltooide Mozes het werk. Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting en de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervulde. Prachtig om te zien dat God tekenen gaf om te laten zien van, ik ben er. Overdag met een wolkkolom en 's nachts met een vuurkolom. Hij liet het zien aan de mensen. Het was niet van, nou ja, je moet maar geloven dat hij daar zit of zo. Nee, hij kwam de mensen tegemoet van, hé, ik geef tekenen waardoor je kan zien van, ik ben daar. En als mensen dus iets met God wilden, als ze wilden praten met God of wat ook, of een nood neer wilden leggen of een offer wilden brengen, dan konden ze daarheen gaan, naar die tent, want daar was God. Ze konden naar hem toe gaan om hem te gaan ontmoeten. En dan gaan we een sprong maken. Ongeveer 450 jaar later. Salomo is koning. David had van alles en nog wat aan spullen, aan goud, aan hout en stenen en weet ik wat allemaal verzameld om op een gegeven moment de tempel te kunnen bouwen. En Salomo kreeg de opdracht om die tempel te gaan bouwen. Nou, ze hebben gepoogd een beetje een enquête te maken van hoe dat er ongeveer uitgezien heeft. Een gigantisch gebouw. En dat was de plaats voor God. En als je heel goed kijkt, dan zie je dus wat wat poppetjes, en dat zijn dus dan de mensen. Dus dan kan je even een indruk krijgen van hoe gigantisch groot dat gebouw geweest is. Echt enorm. En dan in Koningen, 1 Koningen 5 tot en met 7 kunnen we daarover lezen. En dan in 1 Koningen 8, dan lezen we dat op een gegeven moment de ark, die dus ook in de tent gestaan had, dat de ark naar de tempel gebracht werd. En dan opnieuw weer een bijzonder moment. 1 Koningen 8, vanaf vers 10. En het gebeurde toen de priesters uit het heiligdom gingen, dat de wolk het huis van de Heere vervulde. Vanwege de wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid van de Heere had het huis van de Heere vervuld. Opnieuw laat God weer zien van, ik ben er. Niet dat, dat hij, weet ik het, op een briefje had gegeven, of van, jullie moeten maar geloven dat ik er ben. Nee, er gebeurde iets toen de tempel klaar was, er kwam een wolk, de heerlijkheid van God was daar, de priesters konden daar niet meer zijn vanwege de aanwezigheid van God. En zo liet hij merken, liet hij zien van, hé, ik ben er. En als je wat wil vragen aan me, als je dingen wil vertellen tegen me, kom maar naar me toe. Dit is mijn huis, hier woon ik. Elke keer weer zie je dat God bezig is van, hé, ik wil wonen bij de mensen. Nou is dat natuurlijk op zich heel mooi. Maar zowel bij de tabernakel als bij de tempel was het wel zo dat de mensen nog steeds naar God toe moesten. Hij was op één plek. En als je op een andere plek in Israël woonde, je woonde in het noorden of in het uiterste zuiden of aan de andere kant van de Jordaan, en je wilde iets met God, ja, dan moest je toch op pad en dan moest je naar die tempel toe om naar God toe te gaan en daar datgene te doen wat je wilde doen. Praten, offers brengen of wat dan ook. God was maar op één plek. En toen dat dus allemaal gebeurd was en de heerlijkheid van God in de tempel aanwezig was, dan, dat staat in 1 Koningen 8, staat er een heel gebed van Salomo. En in dat gebed van Salomo zegt hij op een gegeven moment van, weet je, we hebben gepoogd een huis te maken voor God, maar eigenlijk is dat huis gewoon te klein. God is niet te vangen in 4 muren. God is niet te vangen in een gebouw wat door mensenhanden gemaakt is. Hij is zoveel groter. Maar het is wel een plek, en dat zegt hij ook tegen God, van, nou, Heer, als u werkelijk hier bent, laat het een plek zijn dat als mensen naar u toe komen, hun noden bij u bekendmaken, dat u een God bent die luistert. Dat u een God bent die hoort. Maar niet alleen een God die hoort, ook een God die verhoort. Dat u iets doet met datgene wat mensen vragen, zeggen of doen. En het antwoord van God was van, hé, dat ga ik doen. 1 waarschuwing. Blijf gericht op mij. Nou, als we allemaal een beetje de geschiedenis van het volk Israël kennen, dan weten we ook dat dat niet altijd even goed gegaan is. Ga ik het nu verder allemaal niet over hebben. Maar we gaan weer een hele grote sprong maken. Ongeveer 1450 jaar later. God komt onder de mensen. Door Jezus. Korte periode van 30, 35 jaar dat Jezus, dat God als mens in Jezus naar deze wereld kwam. Om opnieuw weer bij de mens te zijn. De tempel was er ook nog steeds, maar er gebeurde van alles en nog wat niet meer echt met God te maken had. En zo kwam God zelf. Hij wilde laten zien wie hij zelf is. En als we kijken naar de verhalen van Jezus in de Bijbel, dan zien we daar van, wauw, dit is God. Zo is God dus. Jezus heeft zelf ook gezegd van, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus als we naar Jezus kijken, weten we wie God is. Dan kunnen we zien hoe hij is, hoe hij handelt, hoe hij wandelt, hoe hij bezig is. En dat was toch wel even anders als wat de geestelijke leiders van het volk allemaal lieten zien. Dat stond een beetje haaks op elkaar. En God wilde opnieuw weer even dat juiste plaatje laten zien. Nou, voordat Jezus terugging, want hij moest natuurlijk een moeilijke weg gaan. Hij moest naar dat kruis, hij moest lijden, sterven. Maar hij stond ook op. En voordat hij terugging naar de Vader, en dat had hij al een paar keer eerder gezegd, van weet je, als ik terugga naar de Vader, dan komt er een vervanger. Dan komt er iemand waar je op kunt vertrouwen. Tegen de discipelen had hij al wat meer gezegd, hè, van de geest, hè, mijn geest zal ik sturen. En daar moesten ze op wachten. En opnieuw, een bijzondere gebeurtenis. Eigenlijk is het al gelezen vanochtend, Handelingen 2, vanaf vers 2. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde het hele huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 120 mensen ongeveer die er bij elkaar waren. Het was een geluid en er was vuur en er was wind. En het was allemaal zo luidruchtig dat de mensen buiten het allemaal hoorden en die kwamen er allemaal naartoe. We kennen dat verhaal waarschijnlijk wel. Dus het was niet even dat er iets stilletjes gebeurde of zo. Nee, God wilde opnieuw laten zien van, hé, ik ben er weer. Ik kom weer naar jullie toe. Alleen, het was op een heel andere manier. Niet meer in een tent, niet meer in een huis van steen en weet ik wat allemaal, maar in mensen. En dan niet alleen maar specifiek mensen, een paar of zo. Nee, ieder mens die zegt van, hé, ik geloof wat Jezus voor mij heeft gedaan. Ik wil hem volgen. In al die mensen maakt hij woning. Dus we zijn de woonplaats van God. Dat is goed om daar wel eens even bij stil te staan. Hè? Jij bent de woonplaats van God. God woont in jou. We hebben het natuurlijk wel over de geest van God. En dan hebben we nog zoiets van, nou ja, dat is nog niet God zelf of zo. Maar vader, zoon en geest zijn hetzelfde, hè? Dat is één. God woont in jou. En het mooie daarvan is dat wij niet meer naar God toe hoeven te gaan. Van ergens moeten we een gebouw gaan zoeken of een plek gaan zoeken van daar is God, daar is die wolkkolom of die vuurkolom of wat dan ook. Zodat we daar met hem kunnen praten, zodat we daar onze noden en weet ik wat allemaal neer kunnen leggen. Nee, hij is gewoon bij ons. Dus waar we zijn, maakt niet uit. Hij is er altijd. En elk moment kun je met hem praten. Elk moment kun je met hem bezig. God woont in een tempel gemaakt van vlees en bloed. De mens zelf, die hij geschapen heeft. Nou, dat is gaaf om dat te weten. En de Bijbel zegt daar ook het een en ander over. 1 Korinthe 3, vanaf vers 16. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronden richt, zal God hem te gronden richten. Want de tempel van God is heilig. En deze tempel bent u. Een paar hoofdstukken verder. 1 Korinthe 6, vanaf vers 19. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen? En dat u niet van uzelf bent, u bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Twee gedeeltes uit de Bijbel die laten zien dat, wat ik net al zei, dat als we Jezus hebben toegelaten, als we geloven wat hij voor ons heeft gedaan, dat we zijn geest ontvangen en dat God in ons woont. Dat we daarmee geen zeggenschap meer hebben over onszelf. We zijn niet meer van onszelf. Want degene die in ons woont is de eigenaar. Dat is misschien, ik weet niet of jullie daar wel eens op die manier over nagedacht hebben, maar misschien is dat ook wel een beetje spannend. He, zegt het ook zelfs nog, he, van je bent niet meer van jezelf. Dus wat moet je doen? Dan moet je gaan luisteren naar degene die in jou woont. Van hoe ga ik me gedragen? Hoe ga ik bezig? Hoe ga ik mijn leven indelen? Net zoals de tabernakel en de tempel ook rein gehouden moesten worden. Hè? Daar mochten geen onreine dingen gebeuren. Er mocht geen gedoe zijn. Vandaar ook dat Jezus de tempel in ging op een gegeven moment om de marktkooplui en weet ik wat allemaal eruit te jagen. Want daar was die tempel helemaal niet voor bedoeld. De tempel was bedoeld als woonplaats van God. Nou, iets wat een woonplaats is van God, daar zorg je voor dat rein is en dat heilig is. Dus dat geldt ook voor ons, wie wij zijn. En dat wordt soms wel eens een lastige. Want er zijn zoveel dingen die op ons afkomen, dat we ook wel op verkeerde manieren bezig zijn. Dat we ons te pakken laten nemen door de zonde in ons leven. Dat we ons te pakken laten nemen door geld en macht. Onze belastingpapieren. Nou, weet je, als ik een beetje zo doe, dan... Dat soort dingetjes. En God zegt van nee, je bent niet meer van jezelf. Je bent van mij. Je bent mijn eigendom. Dus doe dan datgene wat past bij mij, zegt God. En dan een beetje als je te rommelen met je belastingpapieren, dat past niet bij God. Geef de koning wat van de koning is en God wat van God is. Hij zorgt voor ons. Hij weet wat we nodig hebben. Dus we hoeven helemaal niet te rommelen en weet ik het allemaal. We hoeven helemaal niet moeilijk te doen. God is degene die weet wat we nodig hebben en die voor ons zorgt. En weet je, en als we dan kijken naar het voorbeeld wat we hebben gehad ook, hè, in het volk Israël, dan zien we hoe vaak dat verkeerd gaat. En misschien dat je zelf wel zegt van, jongen, zeg dat die zo bezig geweest zijn. Ik hoor het mezelf ook wel eens zeggen. Dan denk ik ook van, dan lees je dingen en dan denk ik van, hoezo nou? Ze hebben zoveel met God meegemaakt. En toch, ze moesten 40 jaar die woestijn door. Omdat er een paar tegen God ingingen. Uiteindelijk zijn ze eeuwenlang in ballingschap geweest. Omdat ze hun God vaarwel zeiden. Omdat ze andere dingen deden dan de bedoeling was. En ik denk, dan hebben ze zoveel dingen met God meegemaakt. Zoveel zichtbare dingen ook. En dan kijk ik weer naar mezelf en dan denk ik van, mooi. Ik geloof dat het toch al een beetje in de mens zit. Dat we allemaal een beetje zo zijn. Dat we heel makkelijk te pakken te nemen zijn door de dingen die tegen God ingaan. En dan kan je misschien zeggen van, nou oké, dan is het. Dat hoor ik ook wel eens zeggen, dat merk ik ook wel op internet als ik met mensen bezig ben, dat het leven te zwaar is. En dan denk ik, dat kan soms zo voelen. En zeker als je God niet hebt, als je het zelf allemaal moet oplossen, dan kan ik me sowieso voorstellen dat het te zwaar is. Maar weet je, ook daar heeft God iets over gezegd. 1 Korinthe 10, vanaf vers 12. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. En dan kan het zomaar zijn dat we zeggen van ja, makkelijk praten. Dat staat er wel. En op het moment dat we met situaties te maken hebben in ons eigen leven, of met de omstandigheden, of wat dan ook, als we te maken hebben met ziekte of andere zaken, dan heb je wel eens van help, ik verzuip. Hoe kom ik hieruit? Maar dan is het mooi om te lezen dat die belofte erin staat die God geeft. Van, hij zal niet toelaten dat we boven vermogen verzocht worden. En verzoeking en dat soort zaken komt niet van God. Hè? Vinden we terug in de brief van Jacobus. Komt niet van God. Het staat hier ook. Meer dan menselijke verzoeking is u niet overkomen. Dus wat ons overkomt heeft te maken met de mens. Heeft te maken met de gebrokenheid van de schepping. Heeft te maken met de tegenstander van God. Die van alles probeert om ons aan onderuit te halen. En de ene heeft hier een Achillespees. En de ander heeft daar een Achillespees die kwetsbaar is. Maar God zegt van, hey, ik zal niet toestaan. Ik zal niet toestaan dat jullie er dan onderdoor gaan. Waarom niet? Om je bent mijn eigendom. Je bent van mij. Ik heb je gekocht. Ik heb je duur betaald aan het kruis. De tegenstander is overwonnen. Hebben we dan geen last van hem? Elke dag hebben we last van hem. Maar we mogen erboven staan. Ik heb het al vaker gezegd, hè, we zijn in Christus, in Jezus, zijn we gesteld in de hemelse gewesten boven de machten en de krachten. Erboven. Niet eronder, van nou ja, er moet nog wat gebeuren om dat te overwinnen. Nee, we staan erboven. We hebben het recht om ze terecht te wijzen, want ze zijn overwonnen. Daar is de overwinning behaald. Op dat kruis. En vanuit die overwinning mogen we leven, vanuit die overwinning mogen we bezig zijn. We zijn gebouwd op een stevig fundament. Dat fundament is Jezus. En we zijn als heilige en levende tempel zijn we daar opgebouwd. En God woont daar. En als we dat dan gaan samenvatten, hè? Wij zijn Gods woonplaats. En door Gods geest in ons zijn er een aantal dingen die we mee mogen nemen. Als bemoediging, als zekerheid, als weten van dit is het gewoon. Het is maar een kort lijstje wat ik heb. Maar die lijst kan je nog weet ik hoe lang maken, zeg maar. Als je de Bijbel door gaat spitten van wat het allemaal betekent dat we Gods woonplaats zijn. Gewoon een paar. Door Gods geest is de liefde van God in ons uitgestort. Daar mogen we eerst zelf van genieten, mogen we eerst zelf weten van wauw, God houdt van mij. De hoogheilige God, schepper van hemel en aarde, houdt van mij. Wat mensen ook zeggen, wat mensen ook vinden, wat er ook allemaal gebeurt, God houdt van mij. God houdt van jullie. En dat geeft genoeg liefde, want dan heb je Gods liefde om het door te geven aan anderen. Door Gods geest in ons geloven we wat Jezus voor ons heeft gedaan. Weet je, vanuit onszelf zijn we niet in staat om te geloven wat daar gebeurd is op het kruis. Het is onlogisch, menselijkerwijs gesproken. Maar door Gods geest in ons kunnen we het snappen. Door Gods geest in ons kunnen we ontdekken van hey, ik snap dat offer nodig was. En ik ben onder de indruk van dat offer. En ik geloof het en ik pak het vast met beide handen. Want ik heb het nodig. Door Gods geest in ons kunnen we God Vader noemen. We kunnen hem zelfs Papa noemen. In de Bijbel staat Abba, dat is Hebreeuws. Papa. Een kind zegt in het Hebreeuws tegen zijn vader, Abba, wij mogen God Papa noemen. We zijn zijn kinderen. Zo dichtbij is die. Papa God. Gaaf toch? Door Gods geest in ons zijn we een leesbare brief van Jezus. We hebben geen vuur op ons hoofd, we hebben geen wolkenkolom boven ons of zoiets. Maar de Bijbel zegt wel dat we een brief zijn. En als wij Gods geest precies laten doen wat hij graag wil doen in ons en door ons heen, zullen mensen van buiten ons lezen en zien van hey, je hebt iets. Wat is dat? Waarom doe je zoals je doet? Waarom? Vertel eens. Waarom? Omdat ze iets lezen aan ons. Dat is het zichtbare wat God aan ons heeft gegeven door zijn geest. We hebben kennis van de heerlijkheid van God. En natuurlijk, we weten niet alles van God. Absoluut niet. En dat gaan we ook niet redden, ook in deze wereld. Omdat God zo groot is, zo gigantisch, dat is niet te bevatten. Maar we hebben elkaar. Allemaal weten we een klein beetje van God. En met elkaar weten we al heel veel meer van God. En met alle broeders en zusters over de hele wereld weten we nog iets meer over God. Daarom is het goed om dat naar elkaar toe uit te spreken, te delen met elkaar. Van hey, ik heb dit meegemaakt of ik heb dat meegemaakt. Dat laat zien elke keer weer hoe groot God is. En hoe geweldig veel hij van ons houdt. En dat haakt weer aan een van de vorige keren waar ik het over gehad heb. We zijn priester voor God. Wij zijn een tempel. Hij woont in ons. We praten met hem. We geven hem als het ware offers, hè, door te doen wat hij graag ziet dat we doen. En daarmee zijn we priesters. We hebben niemand meer nodig die in een tempel of in een tent of wat dan ook, dat we daar een geit of een schaap naartoe brengen van, ja, wil je dit offeren voor mij? Want ja, jij bent priester, ik niet. Dat mogen we zelf doen. We zijn priester voor God. Nou, zo zijn er al veel meer dingen zijn er te noemen. Maar gewoon deze dingetjes even als bemoediging ook meenemen. En als beeld, zeg maar, dat we een unieke positie hebben. Als tempel van God. Dat Gods woonplaats, dat zijn we zelf. En dat waar we ook zijn, waar we ook gaan, wat we ook meemaken, welke situatie of wat dan ook, Hij is erbij. En Hij heeft het beste met ons voor. Hij heeft het beste met ons voor. En al die dingen die we meemaken, ik heb ook genoeg meegemaakt in mijn leven, dus ik sta hier niet als van nou, ik heb nooit problemen of zo. Maar door al die dingen heen heb ik wel geleerd dat God die dingen gebruikt om je dingen te leren. Is niet altijd even makkelijk. Nee, soms moet je echt eventjes door stof heen, om het maar even zo te zeggen. Maar dat is goed. Dat is goed. Want op de een of andere manier kom je er op een andere manier uit, waardoor God zegt van, hé, ik heb mijn tempel iets mooier gemaakt. Ik heb er weer een stukje goud aan gedaan, of een steen opgepoetst, of noem het maar op. Hij is nog steeds aan het bouwen. Het is werk in uitvoering. Nou, wat er ook gebeurt, wat we ook meemaken, niets zal ons scheiden van God zelf. Laten we een moment stil zijn om gewoon eventjes wat na te denken over deze dingen. Vader, wat is het mooi om uw woord te hebben en daar zoveel in te lezen, te ontdekken en te zien hoe u met ons bezig wilt zijn. Ik dank u, Vader, dat u ons kent, dat u onszelf zo goed kent, nog beter als dat we onszelf kennen. Heer, het is bijzonder, Heer, om te weten dat u ons geschapen hebt. Dat u onze maker bent. Dat u ook degene bent die een plan en een doel heeft met ons leven. En Heer, zo vaak zijn er dingen die ons daarvan afhouden, die ons tegen willen werken. Maar tegelijkertijd, Heer, dank ik u dat u ook beloofd hebt in uw woord dat niets, maar dan ook niets, ons overkomt wat te veel is, wat we niet aankunnen. Omdat u zelf in ons woont en u zelf datgene geeft wat we nodig hebben om stand te kunnen houden. Vader, ik dank u dat u zo'n goede God bent. Ik dank u dat u zo met ons begaan bent. Heer, dat u zelfs zo ver gegaan bent, dat u uiteindelijk zelf gekomen bent om een prijs te betalen die onbetaalbaar is. U hebt ons duur, duur gekocht met uw eigen bloed. En ik loof u daarvoor en ik prijs u daarvoor. En ik dank u ook, Vader, dat dat niet alleen voor ons is, maar dat dat geldt voor ieder mens in deze wereld. En dat u het bent, als het ware, die het aanreikt aan iedereen. En dat het enige wat we als mens te doen hebben is aanpakken. Ik dank u, Vader, dat u het voor ons eigenlijk zo gemakkelijk gemaakt hebt. En ik bid, Heer, dat we zelf getuigen van kunnen zijn. Ik bid dat we mensen daarin kunnen helpen. En ik bid, Heer, dat vele, vele, vele mensen hun hart daarvoor zullen openen. Dat ze bereid zijn om hun hand uit te strekken, als het ware, en aan te pakken wat u aan hen aanreikt. Heer, wat mooi dat u het ook gewoon in uw woord hebt laten opschrijven. Ik noemde het net al, maar wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelf zijn eigen Zoon niet gespaard, maar van ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die veroordeelt? Christus is het, die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Zoals geschreven staat, Want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere. Wauw, Heer, wat mooi. Amen.